From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveil will embark on its 11th loop around the sun. Reveil is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveil will be mixed from a hub at Stavehill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagna, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Wavefarm, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveil.
All right, you see, welcome.
Yeah.
Let's keep sounds calling.
Hi, I'm from Sierra Leone. My name is Alpha. I'm from Sierra Leone, West Africa, presently in Samut.
Okay. So, you often do the interviews for Samut's Calling?
Yes.
Oh, yeah. Yeah, Samut's Calling.
Yeah, this is my first time. And I'm happy to be part of it.
Yes, I'm happy to have you as a part.
Yeah.
Jo is the great leader of Samut's Calling, and he's kind of doing the directive. So please, begin.
Okay, I met AY a couple of weeks ago. Actually, he was mentioned by his friend EZK because they share the internet connection. I think Alpha, or AY as he called, he has a very good mobile phone, which has the capacity of sharing his internet using a hotspot. Actually, AY has the same Samsung phone as I do, which is not a bad thing at all, because we can communicate easily because we use the same machine. Ha! AY, how are you doing, man? I think you're sitting in the tent right now, or are you outside?
Yes. Right. I'm doing good. Yes, of course. I'm inside my tent now. I'm inside my tent. If you want me to show you, I will show you. This is my tent.
Okay, yes. Yeah, I see the tent, but the radio doesn't see your tent. So I see a lot of things hanging.
Inside my tent.
I see your clothes hanging on the sides of
this
the tent.
This is me and Easy Place.
Yeah.
Yeah. Can you describe, can you describe the tent, what it looks like?
Yeah.
Next. I can describe the tent behind the head of AY, and I see a piece of textile, and I see something. Is it maybe a mirror? Do you have a mirror in there?
Yes.
Yeah, it's a mirror. Okay. Do you ever work out in your tent? The sound is slow from Samus. The sound is slow from Samus.
All this morning we find downtown.
Okay.
By ourselves, you know, this is how we do it by ourselves. No, because the tent we are sleeping, because the tent that...
Yeah, the sound is not so good.
Clearly.
No, the sound is not so good. Maybe your connection is not strong enough.
Clearly.
Yeah. Leave this room and reconnect. Can you do that? Leave the room and reconnect.
Yes, we found this mirror on the street. Yeah, I think so.
AY, if you hear me,
okay.
I think maybe it is good if you leave the room and reconnect. I think that's what you just did.
Just did, yeah. Let's hope yes. It comes in back.
And maybe you close your microphone then, Bart, and then we have 1-1. I think EZK is also on his way, but he's praying now. It's still Ramadan. And we can also call Thompson later on in app, because he has not whereby. Hello?
Hello?
Hey, there's Thompson. Hello?
Samos
who's here?
Calling. Let's get them stopped.
That was Daniel. Okay.
No matter how or where, now and ding dong, recharge that phone, get credit, no more alone, stay connected, then break out, donate a little, let's get loud, give that call in your spare time, what's your message, drop your rhyme, let's keep Samos calling.
Okay.
Hey, I'm here with Izzy now.
Okay. Hello, guys.
Hi.
All right. Yeah. Wow. Okay.
Wow.
Yeah. I think that we can talk now on air. I think we have the go-ahead from Bart. He is silent now. That's easy to cut, then we can talk. Okay. Anyway, thank you for showing us the tent you're in. And now having you together is a very nice moment, because we talk about Samos calling and we talk about the future. And, yeah. And as we know, EZK, you are free to move off the island. You are free to break out, right?
Yes.
And you must leave your friend AY behind.
Definitely. Yeah.
That is not easy.
Yeah. I will meet
how
you for the
meeting. How can we do to stick together?
With communication, we are together also, you know.
All right.
You know, communication is the most paramount thing. As long as there is communication, it's like we're together. Because you can communicate every time we have to communicate with each other. Same like video, like you know, I'm seeing you right now. It's like we're together right now.
Because that's true.
Yeah. So the communication is the most paramount.
Yeah.
As long as you keep in touch, it's like we're all together. No problem about it. You know?
Yeah.
Although I can miss him because of we used to share, you know.
It is
even the one chicken. We eat together, all that.
I'll take it.
Now he's preparing food. Yeah, he's preparing food in the kitchen. We are in the kitchen.
Okay, that's a nice cooking. All right.
What do I do?
Tell me.
10 minutes for prayer.
All right. Please tell us about the last days that you spent some time together with Ingeborg. What did you do together?
Well, I appreciate Mr. Ingeborg. So it was a surprise visit. You know, she has been promised, but I just see her that day. You know, I'm so excited that day when I see her. You know, Miss Ingeborg is one of the best madam in the world, man. It's a blessing to be here.
You know each other for a long time, but you never meet in reality.
We never meet in reality. The first time to meet in reality, we have met on Facebook. We chat, do a lot of things, never seen me before. She done a lot, you know. So I appreciate her for that effort that she done for me, you know. It's just a nice woman, you know. So this is the first time we see each other on Sunday.
Yeah.
You know? Yeah,
and what happened?
You know, since I came in this island. She's the first thing to put me in a car and drive and drove me around the town. You know, I'm feeling pride, all that. You know, going in a hotel, go to the beach, having a nice time, all that. Feel me?
I hear Menno now. Maybe close the mic. Thank you.
Hello.
Okay. Yeah, but tell me, what was Ingeborg doing in Samos?
Well, we done a lot of things, you know, doing some videos, you know, doing some performance, the video me, take some documentary, you know, all that. And also took me to a market, a Chinese marketplace, bought me some bags, you know, all that. Yeah.
The goodies. The goodies.
Yeah.
EZK. You tell me, what is the message you sent to Europe? You had this opportunity meeting Ingeborg and this delegation, this investigation from the European Parliament. They talk with you, you show them around. Now, what is your message to send to the European Parliament?
Well, first of all, I'll first thank the madam that came from the European Parliament, who is Madame Altina, for the great moves that she done for all the refugees, you know, which is a great thing that she done to stop this pushback, which is not good, you know. It's not good. Like we Sierra Leonean, we have this horrible situation, but push back our brothers, we lose them by the sea, you know. It's not good. So when I hear that there is someone that we come from the parliamentarian from the European Union that cannot address this issue, I hope this will be a stop. And we need a stop, which is not good. If you don't need these people, let them block them from Turkey. Instead of came to Europe, then they push them back. It's not good, you know. So when I hear this information that this Mr. Altina came for this purposely, is good, man. We have to talk to these people. Let these people take things like we are all human beings, no matter the situation. We came here to seek protection. They don't protect you. We need protection. We need proper protection. But all in Samos, like for us that have a positive answer, like we need more empowerment. We need more empowerment. They need
like
to fast-track our process. They need to fast-track our process. Like for me, I'm a great example. I received my positive decision since December. I don't receive money again from the United Nations, which is horrible. I don't have nothing else to afford. You know, I'm still in the same situation because these days they said, unless I pay for my passport. But I don't need... Yeah. I don't have no money to pay for passport unless I do a fingerprint, which is not good. You know, where can I afford money? There is no work facility in this island, you know. And also, we have a thing that I said Elias program. When you have a positive decision, you have to follow an Elias program for taking your house. Unless you pull your own money, then you rent a house. Some of us, we have this supposed to rent a house, you know. Unless they give you a money in your account. Some of us don't have this support, which is horrible. So we need a stop of this. If they already give you a residence, and they don't give you the house, they don't take for you the house, then if you start working now, if they stop this facility for you, it's good. But without working, they said, let you take a money and rent a house for yourself. Then you give them the contract. Some of us don't have this support. So if it's possible, I need the European Union to look at these things, you know. Let these people feel for the privileged person down there. We have large privileged person that don't have no money to take a house. Then, when you have a positive decision, they said you should leave the camp after 30 days, which is all not good. So all this, we need this as a stop, you know. Because I discussed with different personalities here, different nationalities. We have some people that be staying in this camp for 8 months. They have positive decision. They have nowhere to go because of why? they don't have money to take to rent a house in the mainland before Elias give them money, you know, which is not good. You see, we see all of these things. Some of them don't receive money again. We don't receive money from the United UNHCR, and also we don't collect camp food as well. Soon as you have a positive decision, all of these things, we lack of them. How can we live in this island, which is not easy? Mm-hmm. So this is the situation.
And then we are also talking about people who have two negative decisions, two rejections of their asylum request.
Two rejections, it's all the same. It's all the same. If I may say, they have the worst. Because sometimes when police catch you, you have two rejections, you don't appeal. When police catch you, they will take you to prison. Yes, they will take you to prison when you have two rejections. They're living a horrible situation. Some of them want to commit suicide because of why? They don't have hope again. They don't have hope, you see? Which is not good, see? As long as someone came here to seek protection, I think they have to accept them and do their best to help them. See? It's not really easy for them, the people that are in this situation, you know?
We will talk about it. We will talk about it. Because when we collect the money, we want to collect also the money to give phone credit to the people who are suffering from the situation, which is even worse. Because they have two rejections. Yes. Yes.
Definitely. Like the last distribution we do, we register many of them that have two rejection. We register many of them. They came with their papers. We see the two rejection. We register many of them. I have them more than 30 in my list right now.
Yeah, we're talking about the new list for the new round of collections. Yes.
Yeah.
Amen. I think it's time for your prayers now.
Definitely.
I want to thank you.
Yeah.
One last question. What is your personal next move?
Well, for now, I will prepare to move after the Ramadan. We'll finish next week, Tuesday. Maybe at the weekend, I will leave, if it's possible. I will leave.
Okay.
Yeah.
Okay, man. Thank you.
Yes, hi. Bye.
Okay. Yes, Jo, you're on the air, but now via WhatsApp. And Thompson is coming.
Hello.
But Thompson is still calling.
All right.
Samos calling.
Nou, gooi de jingle er nog maar een keer in.
Calling.
Ja, yeah, why not?
Yeah, let's get them stuffed up and wrap your pop up no matter how or where.
Wie krijgen we nu, joh?
Recharge that phone. I'm here.
No more alone. Stay connected.
We got Thompson.
Hello?
Yeah. Hey, Thompson.
Good evening, everyone.
Hello. Yeah, we just talked with AY and EZK about the situation in general. And now we are hearing Thompson. Yeah, Thompson, you kept the books. You were doing the administration at the last round of phone credits, handouts. Can you tell us how everything went along?
Yeah. Actually, we distributed the phone credit to the people that their name was on the list. So I believe anybody that the name was on that list succeeded to have his credit. And I discovered that there are many more people we reject, and like two rejects that they are not even in the WhatsApp group. And I believe those are the kind of people you intend to help. So I tried to take some of the names down and I sent to you and their pictures with the paper of reject. And there are so many, and right now I even do like two videos I send to you, and you see them, and you, I believe you hear their condition, what they are facing right here in the camp in Samos, yeah. Greece. So
yeah, I see it.
So many, they are still disturbing me about the year that I'm taking down names of phone credit. I tell them they should wait, and because the one I give to Ezekiel, he has not yet added them in the group, so I tell them to go and meet Ezekiel. So I cannot like continue because I believe that will make put me in problem to see people coming to my tent to ask me, you give credit. I say they should be patient and go and see Ezekiel.
Yeah, I see. It's not an easy job to make this list and to tell people to be patient. That's true. That's not easy.
Yeah, one thing I want to say, there are people, yeah, they are not collecting money, but they have residents. There are people that they are not collecting money, they have reject, and there are many, which, if you can see, literally we can go deep. These people that have reject, they need to be opportune more than the one that have resident. Because when you have resident, you have opportunity to leave this island and go and work. You maybe you go to find work, but the people have reject. You cannot leave and you are not earning money. How can you survive? So their own chances is too high for them to maybe to be the one to achieve this. Even my own credit, I didn't use it. I give it to someone. I told you this.
Yeah, that's very nice. Yeah. We should decide together.
Yeah.
How we distribute everything in a fair way, you know? And I think you're right. The most needy people need the first credit. That's obvious.
Yeah. You know, but I understand about
we cannot,
this
needy we cannot make
stuff.
Everybody happy in one time, you know?
Yeah, I understand because I understand about this needy stuff. I also do this, so I know how it be. We give to people, we give what we have. That is my motto. I give what I have. I don't give what I don't have.
Yeah.
So
now we just have to find a way to move on together, you know, and see if we can make more people able to communicate. And then I think, you know, it's not EZK because EZK is leaving. We have to work a way out together as a team with AY and you and me and Khalid and, you know, everybody together.
Yeah. I tell you, Ella, as this is concerned, the only role I can play is for me to point out and fish out these people with reject.
Yeah.
To know that this man is having this reject, and before I do something, I try to do like a short video so I can send to you, so you listen how the person is feeling, and that is the only way me I can help. That is what I told you. I don't have enemy like me. Because I'm not working that I will volunteer myself, give the person credit. No, I always like to organize the people. And I know this man have reject. This man, yes, when I will say be patient, I know when they send the credit, have. Because what I know now, the names that I put on that list, yes, are people with clear evidence with reject. I will keep this list. I still have this list in my phone. Even when they send credit, their names are not in that. You add the names. The few people that they have not received, they are still in that group. We add the people with these people to give them the credit.
Yeah, that's okay.
Because
that's
not
okay.
Everybody will just be in that group every month. They are filling with phone code, which there are so other many people that they are in this same code. Most of them, they didn't even know this project. When they see us, they started asking what is going on. I was trying to explain, you have rejected, yes, you have not take money, yes. show me a reject paper. They bring it clean and so clear to me. Even that lady that was here with Ezekiel, I stare her to snuff these people. I also did it with my own phone. I sent to you. You should see it, I believe.
I see it, yes. And we will publish it on the website also, if we have permission from the people. Yeah,
do it, because I tell them that that is the only way they can help these people that are forming this association, so that the people can see it, to see how they can help as well, to help many more, because that is the only help. If you, I cannot like tell someone I'm doing this charity work, like a Vision Family which I'm running, I cannot come to you and say I'm doing charity work in my country. Which proof did I have? If you go to my page, you will see the video and the photos. That helped me, people, to confirm it that, yes, this is real.
Yeah. Okay, man. It's very clear. You do what you can do best. That's what we all should do. I agree with you. Yeah.
Yeah, seems to me, if you go as something to a human, I don't play with it, because I know feelings. I know. I try to understand a little bit about this world, that what we are fighting for, something that will never last with us. When you bring happiness, you bring life.
Yeah.
That's true. That is what, yeah. Because I see so many people having this opportunity that we are fighting to have. They still died. So I believe life is nothing. Thank you. So we always just try to put hands to see how you can make the world to be a better place, and to put smile to the needy and to the migrants.
All right, man.
How they can
live
a good life. Yeah, you're welcome.
Yeah. Okay. Let's say, let's maybe say goodbye for now. I don't know if the studio is in contact with Ingeborg already.
No,
but
I haven't heard anything from Ingeborg this week.
She's running around with Tineke Strik, you know, this investigator. Yeah. Did you see this woman, Thompson? Did you see her?
Yes, I saw. Yeah, that's the woman I told you. I asked her to take a photo with the people with reject.
Oh, she took the photo. I see.
Yeah. I asked her to do that.
All right. So she knows their faces. That's good. Nice.
Yeah, but I didn't like talk to her one on one, because his girl does not introduce me to her. So I did like. To this, I enforce myself. I'm doing this because I know what it means.
Yeah.
So it's not
But she did talk with other people in the camp, right?
Yeah, he moved around with his gear, so I don't know where, maybe in a discussion, I was just concentrating on what he instructed me to do. So that is where I'll end.
All right. Okay, I thank you for that. And we'll move on together. Yeah. I give back to the studio. And I thank you, Thompson. I thank EZK and AY from Samuel's Calling. And I wish many happy days to come also to the people in Holland of Samuel's Calling, namely Erika and Kimball. Get well, brothers and sisters. I say bye-bye.
Goodbye.
Bye-bye.
Ja, we gooien die jingle er gewoon maar weer in.
Calling.
We gaan even checken naar...
Yeah, let's get them stuffed up and wrap your pop up, no matter how or where. Now a thing going there, recharge that phone. Get credit, no more alone. Stay connected and break out. Donate a little, let's get loud. Give that call in your spare time. What's your message? Drop your rant. Let's keep Samuels calling.
Samuels Calling. let's keep Samos calling.
Ja, het is donderdag. Het is 8 uur geweest. Samos calling zit erop. Het is nu Papoesie als je met het drinkt. Met allerlei, bijna helemaal geen onderwerpen trouwens.
Jawel, we hebben 100 onderwerpen.
Met 100 onderwerpen.
101 misschien zelfs.
We beginnen eens even met de eerste drie onderwerpen dan.
Wat zeg je?
Nee, dan, wat zijn de eerste drie onderwerpen dan?
Nou, ik ga gezellig met jou praten over wat ons deze week is overkomen, Bart.
Wat is ons over deze week overkomen?
Ik weet niet, wat is jou overkomen? Of is jou helemaal niets meer overkomen? Overkomt jou niets meer?
Ja, jij begon over van... Ja, we moeten het hebben over 50 plus en de zetelroof. Er is wel zoveel gebeurd deze week. Want vorige week was je er niet. Want je had allemaal huiselijke dingen.
Ja.
En, maar ja, we hebben dat debat gehad over de Belastingdienst. Wat we live hebben gevolgd in de uitzending.
Belastingdienst?
Ja, over de toeslagen.
Oh, je bedoelt de toeslagen.
Ja.
Maar eigenlijk ging het daar helemaal niet over, toch?
Nee, het ging al die partijen die gingen proberen om het toch nog goed te maken. Dus om toch nog te slijmen bij de macht. Het was echt zo onsmakelijk om te zien.
Ik weet niet, heb je gekeken naar het debat?
Nee, ik heb het alleen gehoord. Want we hebben dus wel de Rutger laten kijken.
Iedereen
zat een beetje mee te kijken. Kimball zat te kijken en... Dus het was gewoon een hele onsmakelijke vertoning waarbij de maskers afvielen. Nou ja, god, die maskers
zijn die waren al lang afgevallen, toch?
Maar wat een teringleiders, joh, die Tweede Kamer. Daar heb je gewoon helemaal niks aan.
Maar Bart, wat gaan we eraan doen? Dat is natuurlijk de hamvraag.
Ja, wat kunnen de luisteraars doen?
Is dat te vroeg?
Ja, nou ja, in actie komen, weet ik veel.
Nou ja, nee, ik had een plan. Ik dacht, ik ga vanavond gewoon toch weer naar de studio. Want ik wil met Bart het plan doornemen. Voor komend jaar eigenlijk.
Ik heb een beetje hoesten. Ik heb een soort slijm en een soort geïrriteerd stukje onderaan mijn strottenhoofd. Dat een beetje kriebelt.
Heb je wel je tweede prikkel gehad?
Ja, allang. En ik heb ook een beetje snot. Het is allemaal doorzichtig slijm, doorzichtige snot.
Ja.
Ja, het kan eigenlijk van alles zijn.
Maar het kan ook. Het kan.
Ik kan ook een tweede corona hebben. En er niet zo ziek van zijn. Nou is er wel, heb ik maar 10% dat ik het overdraag, hebben ze gezegd in Amerika.
Maar ja, hoezo 10%? 10% van de corona
van de
die jij hebt?
Ja, die kan... Dus
of 10% van de mensen die al geprikt is en toch corona krijgt, draagt het over op iemand anders? Nee?
Ja, nee, dacht ik. Ik heb nog maar 1 op de 20 kans om het nog een keer te krijgen.
Ja.
En als ik het heb, heb ik maar 1 op de 10 van de mensen kunnen het nog maar van mij krijgen, zeggen ze.
Oké, en daarvan gaat weer 10% dood?
Nee, veel minder.
Oh, oké.
En de dikke oude mensen zijn al op eigenlijk.
Nee, ik zie er elke dag nog een hele hoop...
Maar we drijven af. Jij wou dus een of andere parlementaire destructieplan? Of wat is het eigenlijk? Nee, het parlement moet gewoon zijn werk doen. Dat is het eigenlijk. Ze moeten gewoon doen waar ze voor betaald worden.
Ja, maar dat doen ze al jaren niet. Dus dat heeft eigenlijk nauwelijks nog zin. Dus ik dacht, we zijn weer terug bij af. We moeten het gewoon hier in Amsterdam doen.
Gewoon een lokale stadstaat. Zoals wij vroeger bij het begin van Patapoe ook hadden.
Ja.
Stadstaat Amsterdam.
En de victorie begint eigenlijk bij de verdrijving van GroenLinks.
Ja, maar ja.
Denk je niet?
Ja, maar die
laten we daar eens een diepteanalyse op loslaten.
Verdrijving?
Ja. Laten we daar eens een diepteanalyse op loslaten, Bart. Ik heb erover nagedacht toen ik hierheen fietste. En ik dacht van, weet je, het probleem is dat een jaar of 40 geleden was dit gewoon een hartstikke leuke stad. Weet je wel, er woonden hele normale mensen. De meeste mensen waren straatarm. Hadden niet zoveel te makken. Maar ze konden het buitengewoon goed met elkaar vinden. Want eigenlijk was iedereen arm. Dus je probeerde er samen gewoon toch het beste van te maken.
Het was veel mooier dan het was natuurlijk.
Nee, oké. Okay, maar even kort door de bocht. Nu zijn heel veel van die wijken waar dat soort mensen woonden, zoals wij... overgenomen door, laten we er gewoon maar bij het beestje maar bij de naam noemen, rijke juppen die van die fucking bakfietsen met een hele klote zooi aan kinderen rondfietsen. En die mensen stemmen dus allemaal op GroenLinks. Dus die moeten weg. Ja, of D66.
Kunnen we dan niet gewoon beginnen met eerst D66 te vernietigen en dan kijken of je GroenLinks nog een beetje kan ombuigen? meer radicaler
kan
maken.
Ik heb die hoop al lang opgegeven, Bart.
Ik ook, maar ik vind het zo gemeen om GroenLinks, de verraders van GroenLinks, harder te straffen dan die van D66.
Je moet ergens beginnen, toch, of niet?
Oké.
Dus mijn geheime plan voor komend jaar,
niet door
en dat is nu niet meer geheim, want ik ga het op de radio vertellen, is dat we van bijeen de grootste partij van Amsterdam moeten maken.
Ja.
En ja, dat lijkt me een fantastische missie, ook voor dit programma, om ons gewoon de komende...
Jij gaat daar één stem dus ook op uitbrengen.
Wat zeg je nu?
Jij gaat jouw stem daarop uitbrengen.
Dat heb ik al gedaan, bij de vorige verkiezingen, en dat ga ik volgend jaar weer doen, ja.
Oké.
En als maar alleen stemmen is niet stemmen, genoeg.
Dan moeten eerst alle andere mensen niet stemmen voordat het echt gaat.
Nee, nee, wij moeten gewoon een half. Nee, wat zeg ik? Driekwart Amsterdam ervan overtuigen dat zij ook op bijeen moeten stemmen.
En hoe leuk is bijeen eigenlijk?
Dat weet ik niet. Waarschijnlijk wordt het ook heel vervelend als ze eenmaal aan de macht zijn. Ja, dat weet ik niet, Bart.
Even over de Piratenpartij bijvoorbeeld. Het was ook een partij en die zijn allemaal anders en ze zijn een beetje digitaal en ze snappen wel dingen over techniek. En dat is echt de partij van de toekomst. Nou, dat is
Heb jij dat ooit gevonden?
Nee, maar dat was het idee zo van. Hè, het komt voort uit een soort hacker scene en dit en dat. En het is gewoon ontspoord.
Ja, maar volgens mij is
dat... waar je niks meer mee te maken wil hebben.
Dat is ook onmiddellijk al een misverstand natuurlijk. Dat was helemaal niet zo'n leuke partij.
Nee, dat is totaal geen leuke partij. Maar er zijn nog heel veel best veel te leuke mensen die daar... En dat hebben ze gemeen met GroenLinks. Er zijn ontzettende aardige, idealistische en prettige en goed mensen met gewetensvolle mensen... die op GroenLinks stemmen, omdat ze ook niet beter weten.
Nou, dan moeten ze toch iets beter gaan nadenken.
Ja, maar dan denk ik van je moet niet GroenLinks vernietigen... maar je moet die stemmers die je wil, moet je bij ze wegtrekken. Naar dat bijeen van jou.
Oké, dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Dus de vraag is, hoe gaan we dat doen?
Nou ja, weet ik niet. Bijeen doet het al hartstikke goed.
Maar dat is nog lang niet goed genoeg. Want ze hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, geloof ik, 5,6% gehaald in Amsterdam. Dat is natuurlijk bij lange na niet voldoende. Dus er moet minimaal 45% bij.
Ja, maar ja.
Ja. Kijk, dan gebeurt er wat.
Ja, maar ik denk dat niemand wil dat er wat gebeurt. En dat zie je. En dat is nou precies het hele punt van wat er waar het vorige week over ging. Die macht om de macht. En die klootzakken die elkaar maar blijven dekken. En worden gedekt aan alle kanten. En ook door de NOS, door de NPO, door de RTL, door de grote kranten. Allemaal, eigenlijk steunen ze dat.
Ja, maar Bart, dat is ook nieuw. Of nieuw.
Dat is niet nieuw. Maar, dat is,
nou,
dat
40 jaar geleden was dat ook niet zo.
Ja, maar 30 jaar geleden begon het een beetje. En 20 jaar geleden was het al
okay,
zo.
Maar dus het is relatief nieuw.
Ja, maar
het hoeft niet zo te zijn.
Dat weet ik. Maar daar is het natuurlijk de strijd. Als je kijkt van... Ik heb het al een keer eerder gezegd in dit programma. Nederland is gewoon op zijn vingers getikt vanwege de oneerlijke verkiezingsstrijd van de laatste verkiezingen. Daar hoor je niemand over in Nederland.
Wacht even, dit vind ik interessant. Nederland is op zijn vingers getikt vanwege de oneerlijke...
Volgens mij door de OESO of zo'n soort grote internationale organisatie.
En waarom was het oneerlijk?
Omdat in de media de regeringspartijen veel meer spreektijd kregen en de oppositiepartijen te weinig spreektijd kregen. Het was gewoon niet eerlijk verdeeld.
Oké, maar is dat zo? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, want de OESO lult maar uit zijn nek. Nee, dat natuurlijk is
nee,
dat
ik
zo.
Ik denk dat het is veel erger, weet je. Van als je hier een analyse van wil maken, moet je het eigenlijk ergens anders over hebben.
Het is al gewoon analyse.
Ja,
maar
kijk, Nederland wordt helemaal plat geluld in al die rare praatprogramma's. Daar kunnen we het zo meteen ook nog over hebben. Ik las vandaag dat. Hoe heet die clubs? BNN Vara, geloof ik. Besloten heeft om met ingang van morgen Paul de Leeuw en Astrid Joosten, geloof ik, van Op 1 op vrijdag af te halen. Ja. En ik weet niet of jij ooit wel eens naar het programma Op 1 hebt gekeken.
Lijkt wel heel erg op die partij van jou.
Maar het is een ongelooflijk kutprogramma. Ik heb nog nooit zo'n kloterig praatprogramma gezien. En dat is heel erg knap, want de meeste praatprogramma's zijn al heel erg slecht. Dus, weet het, Nederland wordt gewoon plat geluld in dat soort praatprogramma's. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al een jaar of 20 zo. Weet je wel? En in die praatprogramma's worden juist mensen als Baudet en eigenlijk ook Wilders gewoon te pas en te onpas uitgenodigd. Waarom? Omdat ze zo leuk ongepolijst uit de hoek komen. Volgens mij is het dus helemaal niet zo dat er alleen maar aandacht is voor de macht. Dat is niet helemaal waar.
Nee, maar kijk, Baudet is natuurlijk ook de macht. Baudet is de wapenindustrie. Baudet zijn allemaal kutbedrijven die daarachter zitten, die ons gaan naaien en het voertuig Baudet gebruiken.
Tuurlijk, maar dat
bedoel ik. Dus, maar het is gewoon zo dat bijvoorbeeld dat er heel vaak is, mocht Rutte van alles zeggen en de SP komt gewoon niet aan tafel, om maar wat te noemen. He, en de SP is echt de tegenstander van Rutte. Want Rutte wil kapitalisme. Rutte wil grote bedrijven geen belasting laten betalen. SP wil dat niet. Heb je begrepen wat ik bedoel?
Ja, dus, ja, maar dat betekent eigenlijk alleen maar...
Baudet is gewoon een clown. En ja, die zegt ook
iemand
anders.
Maar goed, dat betekent dus eigenlijk alleen maar dat de SP niet salonfähig wordt geacht.
Nou, ja, weet wordt je? Geacht. Hoezo wordt geacht? Ze zijn groter dan...
Dat is ook nieuw, want 20 jaar geleden zat Jan Marijnis ook in al die programma's.
Nee.
Weet je? Jawel.
Bijna nergens.
Ja, en binnen no time had de SP toen 25 virtuele kamerzetels. Dus je moet even kijken naar hoe die media dan werkelijk functioneren. Weet je wel, Pim Fortuyn is ook groot gemaakt door de media.
Ja. Maar dat,
en dat was toen hij opkwam, onverlet, was hij niet de macht.
Het laat onverlet dat er gewoon dat Bijeen niet genoeg mediazendtijd heeft gekregen. En dan zeg je van, we moeten het veranderen. Ze moeten gewoon meer op de voorpagina.
Sure.
Ze moeten gewoon in primetime op tv
eens.
Komen.
Ja.
Nou, dat.
Maar goed, dat gaat voorlopig niet gebeuren, denk ik.
Dat is je geheime plan, toch?
Nou ja, ik bedoel, kijk, als wij ze meer exposure geven, gaat het niet meteen in de papieren lopen, denk ik. Maar goed, je moet ergens beginnen. Maar ik denk niet dat we het alleen maar daarvoor moeten hebben. We moeten gewoon de straat op, man. En we moeten gewoon, we moeten gewoon zelf dingen gaan doen. Dat is waar wij vandaan komen. Daar waren wij vroeger goed in. Alles zelf.
Maar is het niet zo dat we al dingen doen?
Ja, maar veel te weinig.
En wat
elke,
wil je dan
week,
nu,
elke week twee uur praatprogramma op de radio maken waar niemand naar luistert, is natuurlijk veel te weinig.
Nee, maar het is wel zo dat je dan achteraf aan de hemelpoort kan zeggen van ja, maar ik heb het goed bedoeld.
En dan? Dan moet je alsnog die andere deur door waarschijnlijk. Ja, denk je. Dat was gewoon toch niet goed genoeg. Denk je niet?
Ja, weet ik veel. Nee, het is moeilijk. Moeilijk.
Maar goed, ik begrijp dat je niet super enthousiast bent voor
nou ja,
mijn,
ik wil wel graag een omwenteling en het moet gewoon toch wel anders. Maar ja.
Kijk, en ik had ook nog een ander plan. Dat wil ik ook wel even tegen je aanhouden. Ik dacht, we moeten meer luisteraars laten meepraten op de radio. We hebben nu zo'n leuk tool, Werby, waar 50 man tegelijk in kan. Nou, laten we er gebruik van maken. Hoezo zijn we eruit gegooid?
Maar je hebt dus je computer niet bij, dus we kunnen Werby 2 niet starten.
Jawel.
Je kan Werby 2 aanzetten.
Ja, kan op mijn telefoon toch? Waarom niet?
Doe maar, want ik moet even kijken of ik Werby 0 nog weer goed krijg. Hij zit nu steeds te zeiken dat we nog 1 minuut hebben, dat we er alsnog uit worden.
Oké, maar weten onze gesprekspartners dat ze naar de andere room moeten gaan? Want anders kan
ik
100.000 rooms openen, maar...
Ja, ik zit er in mijn eentje in en we hebben nu gewoon nog ongeveer een uur. Ik ga even Rutger appen dat hij erbij kan komen.
Welke is dit?
Dit is gewoon een PCM met niks.
Oh, oké.
Even kijken hoor, waar is...
Maar goed, ja, even over die... dat was een grapje natuurlijk, maar ik vond het wel tekenend, weet je wel. Die partij 50+, weet je, die krijgen dan... met hangen en wurgen krijgen ze 1 kamerzetel. En dan gaan ze vrolijk door met ruzie maken, want dat deden ze al voordat ze in de kamer...
Sorry, jouw partij bij 1.
Nee, 50+.
Want ik snap er helemaal niets van.
Weet je, dan krijgen ze dan 1 zetel... Maar die gaan vrolijk door met ruzie maken als ze eenmaal in de Kamer zijn gekozen. En het netto resultaat is dat ongeveer 2 maanden na de verkiezingen de lijsttrekker zegt van ik kap ermee, ik ga gewoon voor mezelf verder. Ik stap uit de partij. Dat is gewoon zetelroof, Bart. Ik heb helemaal niks met 50+.
Nee.
Maar dit is gewoon echt totaal belachelijk.
Het is zonder last. De politieke partijen bestaan niet in het Nederlands...
ja, maar come on.
De persoon wordt gekozen. Je hebt op die persoon gekozen, die mag in de Kamer zitten.
Nee, je stemt op een partij.
Nee, je stemt op een persoon.
Ja, ook en op een persoon.
Nee, ja. En die persoon zit daar en die kan niet door zijn partij uit de partij worden gegooid. Dus je kan niet zeggen van Omtzigt haalt 5 zetels aan stemmen.
Ja.
Dat je zegt van nou, we gooien Pieter Omtzigt eruit. En al die mensen die op hem hebben gestemd, die pech met je 5 zetels. Fuck dat. En dat is zetelroof. Als je de gekozen persoon eruit gooit, dat is zetelroof. Mensen hebben op hem gestemd. Partijen bestaan niet in het staatsrecht.
Nou, maar als dat zo zou zijn, dan zou Pieter Omtzigt dus 5 zetels moeten krijgen. Maar dat heeft hij niet. Hij heeft er 1.
Nee, want hij zit in een partij en hij heeft die 4 andere zetels.
Dus is die partij belangrijker dan Pieter Omtzigt?
Nee, maar mensen stemmen op Pieter Omtzigt. En niet op die ander. Want Pieter Omtzigt was niet eens de lijsttrekker. Kan je nagaan. Dus dat is zo hoe specifiek je kan kiezen in Nederland. En dat ben ik blij dat het zo is.
Is dat, ben je daar wel zo blij om? Want eigenlijk klopt het dan niet, volgens
mij. Nee, maar als je dat verder door...
American fighter bombers strafe communist targets in North Korea, leaflets like these have warned civilians to evacuate military objectives in time. Now the aircraft take off, and in a matter of minutes are deep in enemy territory, blasting convoys, concealed tanks and villages where communist troops are billeted. United Nations airmen are striking hard in North Korea.
NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöthen liest heute die 46. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lev Tolstoi. Die Titelheldin Anna Karenina ist mit ihrem Geliebten, dem Rittmeister Alexei Wronski, und der gemeinsamen unehelichen Tochter Annie nach Italien gereist. Hier können sie endlich offen als Paar auftreten und, was ihnen noch wichtiger ist, dem Gerede der russischen Gesellschaft entkommen. Denn die Tatsache, dass beide ohne Trauschein als Paar zusammenleben, hat in Annas Heimatstadt St. Petersburg für einen Skandal gesorgt. Auch Annas Freundinnen, etwa die Fürstin Betsy Tverskaja, haben sich von ihr abgewendet. In Moskau haben sich unterdessen Kitty Scherbatskaja und Konstantin Lewin das Ja-Wort gegeben. Und während der Trauung hat Lewin auch seinen Glauben an Gott wiedergefunden. Er beschließt, sein Leben zu ändern und es nach dem christlichen Gedanken der Nächstenliebe auszurichten. Es liest wieder Ulrich Nöten.
6. Als die Verlöbniszeremonie zu Ende war, breitete ein Kirchendiener vor dem Pult mitten in der Kirche ein rosa Seidentuch aus. Der Chor stimmte einen kunstvollen und verschlungenen Psalm an, bei dem Bass und Tenor einander respondierten, und der Priester drehte sich um und wies die Verlobten auf das ausgebreitete rosa Seidentuch hin. So oft und so viel sie beide auch von dem Omen gehört hatten, wer als erster auf den Teppich trete, gebe in der Familie den Ton an, weder Lewin noch Kitty konnten daran denken, als sie die paar Schritte machten. Genauso wenig hörten sie die lauten Bemerkungen und Diskussionen, dass nach den Beobachtungen der einen zuerst er draufgetreten war, nach Meinung der anderen beide zusammen. Nach den üblichen Fragen, ob sie die Ehe einzugehen wünschten und ob sie nicht anderen versprochen seien, und nach ihren Antworten, die ihnen selbst merkwürdig klangen, begann nun die Trauung. Kitty lauschte den Worten des Gebets und suchte ihren Sinn zu begreifen, konnte es aber nicht. Je weiter die Zeremonie fortschritt, desto mehr erfüllte Feierlichkeit und lichte Freude ihre Seele und nahm ihr jegliche Aufmerksamkeit. Gebetet wurde darum, dass ihnen Reinheit gegeben werde und Leibesfrucht zu Nutz und Frommen, dass sie sich des Anblicks ihrer Söhne und Töchter erfreuten. Erwähnt wurde, dass Gott das Weib aus Adams Rippe geschaffen, und um deswillen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Und dieses Geheimnis ist groß. Erfleht wurde, dass Gott ihnen Fruchtbarkeit schenke und seinen Segen wie Isaak und Rebekka, Josef, Moses und Zippora, und dass sie die Söhne ihrer Söhne noch säen. Das war alles wunderbar, dachte Kitty, als sie diese Worte hörte. Das kann alles gar nicht anders sein. Und ein freudiges Lächeln, das sich unwillkürlich allen mitteilte, die auf sie schauten, erstrahlte auf ihrem leuchtenden Gesicht. »Setzt sie ganz auf«, waren Ratschläge zu hören, als der Priester ihnen die Kronen aufsetzte und der junge Scherbatski, dessen Hand im dreifach geknöpften Handschuh zitterte, die Krone hoch über Kittys Kopf hielt. »Setzt sie auf«, flüsterte sie lächelnd. Lewin schaute zu ihr und war überrascht von dem freudigen Strahlen, das auf ihrem Gesicht lag. Unwillkürlich teilte sich dieses Gefühl auch ihm mit. Und ebenso wie ihr wurde ihm Licht und vergnügt. Vergnügt lauschten sie der Lesung aus dem Apostelbrief und dem Dröhnen in der Stimme des Protodiakons beim letzten Vers, der vom unbeteiligten Publikum mit so viel Ungeduld erwartet wurde. Es war vergnüglich, aus dem flachen Gefäß den warmen Rotwein mit Wasser zu trinken, und noch vergnüglicher war es, als der Priester sein Gewand zurückschlug und ihre beiden Hände in die seine nahm und sie um das Pult herumführte, während der Bass in »Jesaja frohlocke« ausbrach. Scherbatski und Tschirikow, die die Kronen hielten, verhedderten sich in der Schleppe der Braut, lächelten und freuten sich ebenfalls. Und bald blieben sie zurück, bald stießen sie gegen die Vermählten, wenn der Priester stehen blieb. Der Freudefunke, der sich in Kitty entzündet hatte, schien sich allen, die in der Kirche waren, mitzuteilen. Lewin schien es, als wollten auch Priester und Diakon lächeln, genauso wie er. Der Priester nahm ihnen die Kronen vom Kopf, las das letzte Gebet und beglückwünschte das junge Paar. Lewin blickte auf Kitty, und noch nie zuvor hatte er sie so gesehen. Sie war hinreißend, mit diesem neuen Glücksstrahlen, das auf ihrem Gesicht lag. Lewin hätte ihr gern etwas gesagt, wusste aber nicht, ob alles zu Ende war. Der Priester half ihm aus der Verlegenheit, sein gütiger Mund lächelte und er sagte leise, »Küssen Sie Ihre Frau, Sie küssen Ihren Mann.« Und er nahm ihnen die Kerzen aus der Hand. Lewin küsste vorsichtig ihre lächelnden Lippen, reichte ihr den Arm, und in dem Gefühl einer neuen seltsamen Nähe schritt er aus der Kirche. Er glaubte nicht, konnte nicht glauben, dass es wahr sei. Nur wenn ihre verwunderten und scheuen Blicke sich trafen, glaubte er daran. Denn er fühlte, dass sie schon eins waren. Nach dem Abendessen fuhr das junge Paar noch in derselben Nacht aufs Land. 7. Wronski und Anna reisten schon 3 Monate gemeinsam durch Europa. Sie hatten Venedig, Rom und Neapel besucht und waren gerade in einer kleineren italienischen Stadt eingetroffen, wo sie sich eine Zeit lang niederlassen wollten. Der fesche Oberkellner, das dichte, pomadisierte Haar vom Nacken an gescheitelt, in Frack und breiter weißer Batisthemdbrust, ein Bund Berlocken über dem rundlichen Bäuchlein, hielt die Hände in den Hosentaschen und kniff verächtlich die Augen zu, während er einem Herrn, der stehen geblieben war, reserviert Auskunft gab. Als er von der anderen Seite der Auffahrt Schritte die Treppe hochsteigen hörte, drehte sich der Oberkellner um, und als er den russischen Grafen erblickte, der bei ihnen die besten Zimmer belegte, nahm er respektvoll die Hände aus den Hosentaschen, verbeugte sich und erklärte, ein Kurier sei da gewesen und der Palazzo könne gemietet werden. Der Hauptverwalter sei bereit, den Kontrakt zu unterzeichnen. »Oh, das freut mich sehr«, sagte Wronski. »Und ist die gnädige Frau zu Hause?« »Die gnädige Frau waren spazieren, sind aber nun zurück«, antwortete der Kellner. Wronski nahm den weichen, breitkrempigen Hut vom Kopf und rieb sich mit dem Tuch über die verschwitzte Stirn und die schon bis halb über die Ohren reichenden Haare, die zurückgekämmt waren, um seine Glatze zu verdecken. Und nach einem zerstreuten Blick auf den immer noch dastehenden und ihn betrachtenden Herrn wollte er weitergehen. »Dieser russische Herr hat nach Ihnen gefragt«, sagte der Oberkellner. Mit gemischten Gefühlen, Verdruss, dass man Bekannten nirgends entgeht, doch auch dem Wunsch, seinem eintönigen Leben wenigstens irgendeine Zerstreuung zu verschaffen, blickte Wronski noch einmal zurück auf den schon weggegangenen und doch wieder stehen gebliebenen Herrn, und in ein und demselben Moment blitzten beide Augen auf. »Galenischew! Wronski!« Tatsächlich, es war Galenischew, ein Kamerad Wronskis aus dem Pagenkorps. Galenischew hatte im Pagenkorps zur liberalen Partei gehört, hatte es mit einem zivilen Rang verlassen und nirgendwo gedient. Nach dem Pagenkorps hatten die Kameraden sich aus den Augen verloren und waren sich danach nur einmal begegnet. Bei dieser Begegnung hatte Wronski erkannt, dass Galenischew irgendeine hochintellektuelle liberale Tätigkeit ergriffen hatte und infolgedessen Wronskis Tätigkeit und seinen Rang eher verachtete. Darum hatte Wronski bei dieser Begegnung Galenischew eine kalte und stolze Abfuhr erteilt, wie er das verstand im Umgang mit Menschen. Und womit er zum Ausdruck brachte, Ihnen mag meine Lebensweise gefallen oder nicht gefallen, das ist mir vollkommen gleich. Sie müssen mich achten, wenn Sie mich kennen wollen. Galenischew jedoch war gegenüber Wronskis Ton auf verächtliche Weise gleichgültig geblieben. Diese Begegnung hätte sie eigentlich noch mehr auseinanderbringen müssen. Jetzt aber strahlten sie und schrien auf vor Freude, als sie einander erkannten. Wronski hätte nicht gedacht, dass er sich je so freuen könnte über Galenischew. Doch wahrscheinlich wusste er selbst nicht, wie langweilig ihm war. Er hatte den unangenehmen Eindruck der letzten Begegnung vergessen und streckte dem ehemaligen Kameraden mit offenem, freudigem Gesicht die Hand hin. Ein ebensolcher Ausdruck von Freude hatte auf Galenischews Gesicht die vorherige, beunruhigte Miene abgelöst. »Wie freue ich mich, dich zu sehen«, sagte Wronski und entblößte in freundschaftlichem Lächeln seine kräftigen weißen Zähne. »Ich höre Wronski, weiß aber nicht welcher. Ich freue mich wirklich sehr. Komm herein, was machst du? Ich lebe schon das 2. Jahr hier, arbeite.« »Aha«, sagte Wronski teilnahmsvoll, »komm doch rein.« Und nach der üblichen Gewohnheit der Russen, nicht auf Russisch zu sagen, was sie vor Dienstboten geheim halten wollen, redete er auf Französisch weiter. »Bist du mit Karenina bekannt? Wir reisen gemeinsam.« »Ich gehe gerade zu ihr«, sagte er auf Französisch und musterte aufmerksam Galenischews Gesicht. »Oh, das wusste ich nicht«, erwiderte Galenischew gleichgültig, obgleich er es wusste. »Bist du schon lange hier?«, fügte er an. »Ich? Den 4. Tag«, antwortete Wronski und musterte noch einmal aufmerksam das Gesicht des Kameraden. »Ja, er ist ein anständiger Mensch und sieht die Dinge richtig«, sagte sich Wronski, da er verstand, was Galenischews Gesichtsausdruck und der Wechsel des Themas zu bedeuten hatte. »Ihn kann ich mit Anna bekannt machen. Er sieht es richtig.« Wronski hatte in diesen 3 Monaten, die er mit Anna im Ausland verbrachte, sich jedes Mal, wenn er neue Leute kennenlernte, die Frage gestellt, wie diese neue Person sein Verhältnis zu Anna sehe, und bei den Männern größtenteils ein richtiges Verständnis gefunden. wäre er und wären diejenigen mit einem richtigen Verständnis jedoch gefragt worden, worin dieses Verständnis bestehe, wären er wie auch sie in große Verlegenheit geraten. Diejenigen, deren Verständnis nach Wronskis Meinung richtig war,